En opnieuw gaan wij naar Lucas hoofdstuk 1. Het is nou eenmaal een lang hoofdstuk. En we zijn er nog lang niet door. In Lucas 1 waren wij, waar wij waren bij de annunciatie, noemt men dat. De aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus uiteraard aan Maria. En wij waren in vers 36 ongeveer, laatstelijk, een jaar geleden. Wat uiteindelijk tot Maria gezegd wordt en zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En we hebben het even gehad over dat begrip nicht. Men heeft het soms dringend nodig, omdat men de Heer Jezus dan toch graag enige afstamming uit Levi wil toeschrijven. Ja, want Maria is dan weer familie van Elisabeth en Elisabeth is uit Levi. Want men wil dan toch op een of andere wijze de Heer Jezus een Levitisch priesterschap toekennen, om redenen die mij volkomen ontgaan. En ik wil het graag zo laten, omdat Hebreeën hoofdstuk 7 nou eenmaal zegt, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is en dus niet uit Levi, over welke stam Mozes niets gezegd heeft over een priesterschap. Dus staat er gewoon, als zij hier op aarde waren, Jezus, dan zou hij zelfs geen priester zijn. Dus ik heb die behoefte helemaal niet. Het komt voort uit het niet begrijpen van het priesterschap van Christus. Een priesterschap dat hij pas gekregen heeft in zijn opstanding uiteraard en niet daarvoor. Maar goed, men heeft dat begrip nicht daarvoor nodig. Maar ik moet u toch met nadruk zeggen dat iedereen weet dat het woord nicht ook maar gewoon betekent een relatie van de vrouwelijke kunnen. Want anders was het een neef geweest. Nee, anders vertalen ze het niet met neef, maar met oom. Vreemd genoeg is dat, hè. Het is of nicht, of het is oom. Als het een vrouwtje is, heet het nicht. En als het mannetje is, heet het oom. En het zijn woorden die in dat verband niet duiden op een familierelatie, maar op een relatie van de familie. Hoe is dat? Mens, ik ben opgegroeid met zoveel ooms en tantes. En die waren geen familie, dat wisten wij ook wel. Maar zo werkte dat, dat is ook gewoon goed Nederlands, ja. En zo is het maar net, kortom, het woord duidt gewoon op de een of andere relatie die verder niet wordt toegelicht, dus ik hoef er verder ook niet over te hebben. Zie, Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht, enzovoort. Uw relatie, dat kan een vriendin geweest zijn van de familie, weet je veel wat het maar was. Dat weten wij niet. We weten alleen dat Elisabeth en Zacharias en dus ook Johannes de Doper waren allemaal uit Levi. En aan de andere kant Maria en Jozef en wat het maar was, ook de Heer Jezus, waren uit Juda. En dat is een heel andere stam. En tussen die stammen, en nou praat ik meteen weer een beetje vreemd, tussen die stammen zit dan ook een verschil van 6 maanden, van een half jaar. Ja, hoe zeggen ze iets? Er staat, deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Men zou 2 dingen uitlezen. De ene is dat Elisabeth als bijnaam had, kennelijk Elisabeth onvruchtbare. Elisabeth, List Baron, de onvruchtbare, staat er, die onvruchtbaar genaamd was. Het werd als een schande beschouwd door haarzelf ook. En dat staat een paar versen verderop. Maar daar kom ik dus nog wel over te spreken. En de andere is dat met grote nadruk gezegd wordt dat, en ik probeer het toch heus snel te doen, dat er een leeftijdsverschil is tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus van exact een half jaar. Hoe exact is zoiets? Er zit een half jaar tussen. En niet alleen staat dat hier, maar het wordt later ook bevestigd. Want daarna lezen wij vanaf vers 39... Maria reisde naar Elisabeth. Want ze hebben samen wat te vieren. Elisabeth was al zwanger. Of Maria dat wist, weet ik ook niet. Dat doet er ook niet toe. Maar dan staat er wel in vers 56... En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zouden, zodat wij gedwongen worden netjes mee te rekenen. Elisabeth was 6 maanden zwanger, toen werd aan Maria aangekondigd dat zij zwanger zou zijn. Maria gaat naar Elisabeth, blijft daar 3 maanden. Dan is de tijd van Elisabeth vervuld om te baren. En dan heeft Maria vanaf dat moment dus nog 6 maanden te gaan, want ze heeft er al 3 maanden op zitten. Ik heb het bij uit laten leggen. Door zuster te Kulver wou ik zeggen, maar dat is niet zo natuurlijk, hè. Ik bedoel, je moet er iets voor doorgeleerd hebben. Je moet een beetje kunnen hoofdrekenen. Maar dan vind je toch duidelijk dat met grote nadruk, als u mij vraagt, vermeld wordt dat er een half jaar zit tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. Later valt ons dat niet meer op, want wij krijgen niet te horen welke dag of datum deze beide kinderen geboren werden. Maar dat er een half jaar zit tussen die twee, dat lijkt me duidelijk. En daarna zeg ik u, nou ja, ik zeg het wat losjes, want ja, ik weet nooit hoe zinnig het is om erover te spreken, maar het zijn natuurlijk toch Bijbelse dingen. Dus ik zeg nu losjes, ja, er zit wel eens meer ergens een half jaar verschil tussen. Dat begon al, dat gedoe. Want het is lastig. Het is, maar dat gedoe begon al in Exodus 12. Dat wil zeggen, dan ben je aan het begin van de geschiedenis van Israël. Namelijk, dan ben je bij de uittocht uit Egypte. En daar lees je dat men uittrok uit Egypte en dus Pascha vierde. In de 7e maand was dat. En dan, nou ja, het is een wat ingewikkeld om dat uit te zoeken, maar het was de 7e maand. Dat weet ook iedereen trouwens. En daarna werd gezegd, deze maand zal u het hoofd van de maanden des jaars zijn. Dus met andere woorden, die maand kreeg vanaf dat moment het volgnummer 1. Hoewel het de 7e was. En dan krijg je dus een verschil van 6 maanden zijnde 1,5 jaar. Dat heb je toch, hè? Ik bedoel, ja, wij alle begrijpen dat als nieuwjaarsdag geweest is, dan begint de 1e maand van het nieuwe jaar. Maar wij alle worden ook geacht te weten dat niemand zich daaraan houdt. Want vorige maand was het december. Hoeveelste maand van het jaar was het dan? De 12e. Maar waarom heet hij dan de 10e? Want december komt van DK, dat weet u, DK. En dat betekent 10. En de maand daarvoor was november. En dat komt van, dat is, betekent 9. En daarvoor had je oktober en dat was 8. Je weet wel, van het octaaf. En dan heb je daarvoor had je nog september en dat is de 7e maand. Maar september is op onze kalender de 9e maand. Dus iemand heeft er ook in zitten schuiven. Dus wat maakt het ons uit? Dat is in Israël ook gebeurd. Alleen daar hebben ze het zaakje 6 maanden verschoven. En dat blijft altijd een rol spelen. Want je krijgt natuurlijk, In Israël heb je, volgens de Bijbelse kalender, volgens de gezette hoogtijden des Heren, heb je een reeks van feesten, of althans samenhangende hoogtijden. Onthoud die is een mooie term. Samenhangende hoogtijden des Heren heb je in de 1e maand. Pascha namelijk en alles wat er omheen hangt. En ook in de zevende maand, namelijk Grote Verzondag en Loofhuttefeest en alles wat er omheen hangt. Dat weet u toch ongeveer, hè? Dat moet je een keer uit je hoofd geleerd hebben. Dat is makkelijk. Daar heb je altijd wat aan. De tiende van de eerste maand neemt men het paaslam in huis. Dat dan aan de avond van de veertiende geslacht en gegeten wordt. De tiende van de eerste maand nemen we het paaslam in huis. Maar de tiende van de zevende maand, dat is officieel, dus exact een half jaar later, is Grote Verzondag. En de vijftiende van de eerste maand begint het feest van Pascha. Ook genaamd het feest van ongezuurde broden. Maar op de vijftiende van de zevende maand begint het Loofhuttenfeest. En die beide feesten duren zeven dagen. Van een hele week. Loopt dus volmaakt parallel. Heb je dat? Maar ik heb nog wel moeilijker voor u, hoor. Als Israël in de eerste maand het Pascha niet kon vieren omdat het volk, of een deel ervan, onrein was, omdat er iemand overleden was, of wat het maar was, of vanwege oorlog of zo, onrein was in de eerste maand, en dus Pascha niet kon vieren, dan moesten zij het vieren, want wet is wet, voorschrift is voorschrift, dan moesten ze het vieren in de tweede maand. Dat is iets moeilijker, hè? En een half jaar later is het in de achtste maand, is het dan ook wat? Nou, niet volgens Leviticus 23, maar wel volgens 1 Koningen 12. Dat was na de zogeheten splitsing van het Rijk. Toen Jerobeam, als koning van de 10 stammen van Israël, ogenblikkelijk een feest vierde, regelde, een gezette hoogtijd regelde, in de achtste maand. Overeenkomend met het feest van Juda in de zevende maand. Een maand later dus, hebben die nog als alternatief een overeenstemming tussen de tweede en de achtste maand. Nou heb ik er nog een paar achter de hand, maar ja, die lijkt mij wel erg ingewikkeld, dus daar ga ik dan maar niet op in. Maar ja, laat ik er andere noemen dan. Eentje die wij in ieder geval in de Bijbel vermeld vinden, met enige moeite. Namelijk de dood van Aaron, de hoge priester, was op de eerste van de vijfde maand. 1 mei. Nee, de eerste van de vijfde maand. Dat weten wij zeker, want dat staat in Numeri 33, vers 38 en 39. En de dood van zijn broer, maar dat weet u nu, wat er nu gaat komen. En de dood van zijn broer, zijnde Mozes, vond plaats op de eerste van de elfde maand, een half jaar later dus. Of daarvoor, of anderhalf jaar, of tweeënhalf jaar. Gaat me niet om de jaren, het gaat om het verschil op de kalender. Er zit een half jaar verschil tussen die data. Aaron op de eerste van de vijfde, Mozes op de eerste van de elfde maand. Daar moet je wat meer voor opzoeken dan één tekst. Want je moet eerst opzoeken Deuteronomium... Nee, niet eerst, maar je moet daarvoor opzoeken Deuteronomium 1, vers 3. Nee, ik ga het niet voorlezen. En Deuteronomium 32, vers 48. En Deuteronomium 34, vers 7. Die moet je ongeveer bij elkaar hebben. Dan kom je de datum tegen. En begrijp je ook weer eens dat Deuteronomium de weergave is officieel van de woorden van Mozes. ter gelegenheid van zijn overlijden. Dat wil zeggen, hij klom de berg op en hij sprak het volk toe. Dat is heel Deuteronomium. En aan het eind daarvan legt hij zijn leven af. Legt hij het loodje, wilde ik zeggen. Maar ja, stierf hij. Het waren zijn afscheidswoorden. Het was in hoge mate de herhaling van de wet als zodanig. Daarom heet het ook Deutero, tweede nomium, wet. De herhaling van de wet. Maar die schriftplaatsen heb je, dan vind je dat. En dan stel je vast dat er exact een half jaar verschil zit dan toch tussen Mozes en Aaron. En dat is het verschil tussen de koning, Mozes, de koning. Nou ja, de politieke leider van het volk. En inderdaad, hij wordt één keer ooit ergens koning genoemd. En Aaron, zijn broer, wel te verstaan. Dat wil zeggen, het is bepaald, het was niet zijn oom. Ook laat staan zijn nicht, maar het was echt familie. Maar dat, die fungeerde als hoge priester. En priesterschap en koningschap horen eigenlijk bij elkaar. Eigenlijk hoort het bij een en dezelfde persoon. En voor de gelegenheid, onder Israël, was het gesplitst tussen, nou ja, bij die gelegenheid tussen Mozes en Aaron, maar het waren broers. En op ander niveau, het was van elkaar gescheiden en gegeven aan de stammen van Juda en Levi. Want koningschap zou behoren aan de stam van Levi. En koningschap zou behoren aan de stam van Juda, sorry. En priesterschap zou behoren aan de stam van Levi. Dat wil zeggen, dat heb ik ook op twee verschillende niveaus vastgesteld, dat koningschap en priesterschap van elkaar werden of waren gescheiden. En hier bij Mozes en Aaron, daar is het meest opvallende. Omdat ze als broers dezelfde genen hadden of zo, zal ik maar zeggen, ongeveer. Het zou een en hetzelfde moeten zijn, maar het was gesplitst. Maar tussen die twee komt een verschil te liggen van 6 maanden. En dat is hetzelfde verschil als tussen de eerste en de 7e maand. Vanaf de uittocht uit Egypte, zodat je kunt zeggen dat onder de wet, onder Israël, onder de wet, daar dat verschil zit tussen het 1,5 jaar en het andere. Zijn als het ware twee verschillende tijdrekeningen. En ze bestaan nog in het Jodendom zelfs. Het is een soort rudiment, maar hebt u dat? Er zit een verschil. Er zijn dingen van elkaar gescheiden die oorspronkelijk niet van elkaar gescheiden zijn en die feitelijk bij elkaar horen. En daardoor krijg je twee verschillende levensbeschouwingen, wereldbeschouwingen, jaartellingen, weet je veel wat. Het zijn twee lijnen die naast elkaar lopen. Je krijgt dat nog vaker, want je krijgt natuurlijk compleet de splitsing van het Rijk als zodanig in het zogenaamde Joodse en het zogeheten Israëlitische deel. Dat loopt ook van elkaar af. Waarbij koningschap inderdaad hoort bij Juda, de twee stammen van Israël. Maar waar zou nou het priesterschap eigenlijk thuis horen dan? Nou ja, toch bij Jozef. Doe maar weer. Ik bedoel, daar zit nogal wat aan vast aan dat hele idee. Dat die twee los van elkaar lopen. En ze bestaan nadrukkelijk, met grote nadruk. Want tot vandaag, Rosh Hashanah, om zo te zeggen, dat is nog steeds tot vandaag de eerste van de eerste maand. Dat valt in maart, april. En in de Mishnah Rosh Hashanah, dat wil zeggen in de leer over het begin van het nieuwe jaar, daar staat uitdrukkelijk de eerste van de eerste maand is het begin van een nieuw jaar voor de alle godsdienstige toepassing, voor de berekening van de feesten en voor de berekening van de regeringen van koningen. Maar neem niet weg dat de eerste van de 7e maand het burgerlijk jaar pas verandert. Ook bij de Joden, en dat is september, oktober. Dan hangen ze pas een nieuwe kalender op en dan krijgt het jaar ook een ander jaarnummer. Terwijl als je in de Bijbel leest over de geschiedenis van Israël, je leest over de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde maand, wat het maar was. Het is gerekend vanaf Officieel maand nummer 1, dat wil zeggen vanaf maart april. Maar pas in september, oktober wordt het jaar zelf veranderd. Maar dat is op de eerste van de zevende maand. Met andere woorden, dat de afwijking in het systeem wordt nog elk jaar gememoreerd. Ik bedoel, dat zit vast in nog steeds de Joodse kalender. Het is zeer onpraktisch, maar het is nu helemaal zo. Heel nadrukkelijk. Nou goed. Maar het is het verschil, het is uiteindelijk het verschil, en ik ga dat niet beargumenteren, want ik vind dat veel te ver buiten Lucas 1. Maar in werkelijkheid, het is het verschil feitelijk tussen koningschap en priesterschap en daarmee tussen de openbaring van het koninkrijk van Christus en de verborgenheid van het koninkrijk. Het is het verschil tussen wat wij nog eenvoudiger en iets minder accuraat noemen, het verschil tussen Israël en de gemeente. Het zijn twee verschillende lijnen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En soms is er een stuk uit weg. Want als je van de zevende maand ineens de eerste maand maakt, ben je een stuk kwijt, hè? Dan ben je een half jaar kwijt. Heb je dat nog? Of je doet een half jaar over, dat mag voor mij ook. Maar ik bedoel, je raakt ergens wat kwijt. Ik vind het ook wel vermakelijk. En ik hoop niet dat u... Ik bedoel niet dat ik er hard om moet lachen, maar ik vind het leuk. Maar leuk is zo'n raar woord. Ik vind het zo aardig dan maar. Ik vind het zo aardig dat als je in openbaring 7 en 6 en 7 aan het eind komt van de 70ste week van Daniël, en officieel dus aan het eind van het functioneren of van de heerschappij van de wet, terecht of ten onrechte, als je daar bent aangekomen, gaat het verhaal verder met... En er werd een zwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Daar zijn ze toch even een halve kwijt. In het visioen een half uur. Ik bedoel, Johannes was al oud, dus om een half jaar voorbij te laten gaan, is een beetje zonde. Maar in het visioen, zal ik maar zeggen, passeerde een half uur. Waarom ook niet? Ik denk dat die kalender weer verschoven wordt. En dat de eerste maand alsnog de zevende wordt. En dat het in huis nemen van het paaslam uit de eerste maand ineens blijkt grote verzoendag te zijn. En dat de intocht in Jeruzalem op de tiende van de eerste maand ineens blijkt te vallen op grote verzoendag. Hebben we die nog? En als we uiteindelijk Pasen vieren, is het alsnog het loofhuttenfeest. Dat denk ik. Ik zeg het natuurlijk iets te eenvoudig, te simpel. En ik begrijp dat u dit ook niet begrijpen kunt. Maar u kunt de hoofdgedachte toch wel even oppakken. Er was iets van elkaar gescheiden vanaf de uittocht uit Egypte en alleen onder Israël. Maar in de toekomst zal het alsnog weer bij elkaar komen. Was David nou 7 jaar koning in Hebron of 7,5 jaar? Was het halve jaar gebleven? Denk er maar eens over na. Het zijn dingen die we of absoluut niet begrijpen kunnen, of moeten wegredeneren, of ze hebben deze profetische betekenis. En ik houd het op het laatste, want die dingen die stemmen zo duidelijk overeen. Dat kan onmogelijk toeval zijn. En hier vinden we ook zoiets. Want u begrijpt toch, er verschijnen hier twee figuren. De een heet Johannes, de ander heet Jezus. De een is uit Levi, de ander is uit Juda. Ze zijn op een of andere wijze aan elkaar gerelateerd. Dat is dat woord nicht, weet u nog. Ze zijn aan elkaar gerelateerd. De verhalen omtrent de aankondiging van hun geboorte en hun geboorte zelf worden door elkaar verteld. En nadat ze een openbare optreden onder de Joden beginnen, is er sprake van enige verwarring. Is Johannes soms toch, is die de Messias? Of is Jezus de uit de dood opgestane Johannes de Doper? Dat komt ook voor, hè? Ze vragen, wie is het toch? En dan zegt men, hij is Johannes, die opgestaan is. Ze worden met elkaar verward ook. Maar er zit een half jaar tussen. En waar het over gaat is simpelweg dit, dat Johannes de Doper een illustratie is van wat wij noemen de eerste komst van Christus, met als gevolg daarvan het tot stand komen van de gemeente. En met als gevolg bovendien dat de zaligheid, populair gezegd, naar de heidenen zou gaan. Maar ik wil niet elke keer zeggen naar de 10 stammen, maar naar de heidenen. Terwijl de Heer Jezus in zijn omwandeling juist de illustratie is van hoe dat koninkrijk, dat beloofde Messiaanse Rijk, ooit een keer zou aanbreken. Maar dat moet nog gebeuren in de toekomst. Dat wil zeggen, de prediking, maar ook het doen en laten van de Heer Jezus in hoge mate is een verwijzing naar zijn wederkomst en de openbaring van zijn koninkrijk, al is het soms een negatieve verwijzing. In de zin van, bent u de koning der Joden? Dan zegt hij, nou, als ik koning der Joden was, dan had ik ze wel, zouden ze mij niet aan u hebben overgeleverd, meneer Pilatus. Bent u dan een koning? Ja, als ik een koning was, dan had ik mijn leger, mijn wacht geroepen, en dan was dat ook niet gebeurd. Maar daarna zegt hij wel degelijk, maar ik heb wel een koninkrijk, maar dat is nu niet van hier. Maar al die dingen zijn dan toch, zij het dan negatief, een verwijzing naar een koninkrijk dat in de toekomst wis en waarachtig wel zal komen op aarde en in Jeruzalem. En dat wordt hier dus ook onder andere aangekondigd, hier in Lucas 1. En dat moet nog gebeuren, want we hebben gelezen, de God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven, in Lucas 1, vers 32. Maar het moet dan nog wel gebeuren, nog steeds. Maar het gaat erom dat het zover niet is, want voordat de Messias komt, komt eerst een wegbereider. Voordat Jezus komt, komt eerst Johannes. Nu de moeilijke, maar de echte. En voordat de Christus komt, komt eerst Jezus. Ja. En voordat het koninkrijk openbaar wordt, wordt het eerst verborgen. En voordat de zaligheid bij de Joden terechtkomt, gaat hij uit de Joden en komt terecht bij Samaria. Ik wilde het in één keer goed zeggen, maar dan doe ik het weer via een omweg. Want ik was in Johannes 4 terecht. De zaligheid is uit de Joden, zei zij. Wie? De Samaritaanse vrouw. En zij kreeg deel aan de zaligheid. Dat wil zeggen, voordat de zaligheid bij het Joodse volk terechtkomt, komt het terecht bij Efraïm. Voor het terechtkomt bij de 2 stammen, komt het terecht bij de 10 stammen. Dat verhaal is dat. En noem ze maar op. Nou heb ik hetzelfde op meerdere manieren gezegd. Maar al die dingen, die horen bij elkaar, hè? Stapelen zich op. Ja. En daar gaat het over en vandaar de relatie tussen Johannes en Jezus. Is Johannes de Messias? Nee, hij is de wegbereider. En tot op heden wordt de weg bereid. En daarna komt de Heer pas in heerlijkheid. En ik blijf volhouden, ik weet dat het erg arrogant klinkt. Maar ja, onderwijs is per definitie arrogant, dus kan het ook niet helpen. Ik blijf volhouden, als je die uitspraken in het Oude Testament leest, waarvan wij weten dat ze over Johannes de Doper gaan, maar als je daarbij gewoon wat je weet uit het Nieuwe Testament even weglaat, zo van, dat is wel bewijsmateriaal, maar het is niet toegelaten in de rechtszaal. Mag je niet gebruiken. En je leest Jesaja, wat was het, Jesaja 40, of je leest Malachi, en zo, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, en dat soort dingen meer, de stem des roependen in de woestijn, maak recht de weg des heren, en dat soort dingen meer. Als je die dingen leest in het Oude Testament, kom je niet op de gedachte, dat weet ik echt, dat meen ik, kom je niet op de gedachte, dat gaat over iemand die eerst gestuurd wordt voordat de Messias komt. Waar het over gaat, is namelijk over de Messias die zal komen. Maar nog niet in zijn verhoging, maar in zijn vernedering. En dat is wat de Heer Jezus kwam doen. in zijn eerste komst. En Johannes is daar op voorhand de uitbeelding van. Die symboliek, die zouden wij goed begrijpen, want anders zijn die verhoudingen helemaal niet te begrijpen. Ik blijf altijd van mening dat iemand als Johannes de Doper, die kwam wel, maar die had een ondankbare taak. Die gaat een beetje staan prediken in de woestijn, zeg. Daar is niemand. Wat een onhandige man. En heeft het geholpen? Hoe zou de weg bereiden voor de Messias? Hij heeft daarna zijn eigen weg moeten bereiden en zelfs dat heeft niet gewerkt. Of hoe dan? Dat weet toch iedereen? Hij heeft hier op aarde gepredikt. En wat is er van terechtgekomen? Iemand zei, ja, de stichting van een nieuwe godsdienst. Nou, daar zijn we blij mee, zeg. Wat een onzin. Er is niks van terechtgekomen. Daar was de koning en wat is er gebeurd? Hij is gedood en hij is verdwenen. En zijn eigen volk heeft hem verworpen. Soms weten ongelovigen dat beter dan gelovigen, hoor. Gelovigen zijn vaak erg blind voor dat soort zaken. Kunnen niet meer objectiveren. Maar hoe dat ook zij, dit is de situatie. En daar wordt hierover gesproken. Er zijn twee dingen in elkaar. En vandaar dat ik zei, dat zal de vorige keer geweest zijn, deze zal groot zijn. Vers 32 over de Heer Jezus. Maar wanneer dan? En hij zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Maar wanneer dan? En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar wanneer dan? Eigenlijk zijn deze dingen pas van toepassing na zijn opstanding. Maar meer algemeen zal algemeen erkend worden pas in zijn wederkomst. In de openbaring van zijn koninkrijk. En in afwachting daarvan hebben wij niet van doen met de koninklijke omstandigheden, maar met priesterlijke. Met het priesterlijke werk van Christus, vandaar dat hij ons voorgesteld wordt in de zogeheten Hebreeënbrief als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Is hij dan geen koning? Ja, officieel wel, maar in de praktijk niet. In de praktijk nog niet. U weet wel, dat is het verhaal van David, die officieel koning is omdat God hem gezalfd heeft, maar in de praktijk moest hij wachten op de dood van Saul. En zo is de Heer Jezus Christus koning, maar in de praktijk moet hij wachten tot de ondergang van alle godsdienst, alle religie in de wereld. Inclusief het Jodendom. Omdat men zou geloven, in plaats van zou werken. Religieus zijn namelijk. Wat las ik nou vandaag? Ik struikel altijd over die term streng gelovig. Als je nou praat over een contradictio in terminis, dan streng gelovig. Je begrijpt toch dat het betekent streng wettisch. Streng gelovig kan niet. Geloof is geen verplichting en aan gelovigen worden geen verplichtingen opgelegd. Streng gelovig kan niet. Gelovigen leven uit genade en de streng, de zweep. Streng komt daar niet aan te pas. Wij zijn gelovigen als het goed is. Maar dat is niet streng. Integendeel. Dat is in de vrijheid enzovoort. Nou, daar is het wacht op. En zolang mensen denken dat ze zelf wat moeten doen, in de goden aangenaam moeten stemmen of overreden en dat soort dingen, komt er heus niks van terecht. En zo was het met David. Hij moest wachten op de dood van de eisende. Zo, namelijk. En zelfs toen hij al koning was, moest hij vluchten voor Absalom. Die net als Saul trouwens een uitbeelding is van de wet. En David verdween uit Jeruzalem. Ja, via de hof van Gethsemane, avant la lettre. En via de opgang der olijven. En over de olijfberg heen naar de woestijn. Dat wordt allemaal beschreven. Het is oud-testamentische geschiedenis. En die herhaalt zich. die geschiedenis. Begrijpt u? En die dingen spelen hier een rol. Of ze nou hier in Lucas 1 al verteld zijn of onderwezen zijn of niet. We vinden die patronen hier terug. Het is naast elkaar, het is met elkaar verwant, maar er zit 6 maanden, er zit een half jaar tussen. Het wrikt. En daar gaat het maar om. Nou goed. Ik laat hem toch maar weer los. Deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was. Dat wil zeggen die spreekwoordelijk onvruchtbaar was. Zo werd ze genoemd. De 6e. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wij leren elders dat God per definitie spreekt. En dat hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Met dank aan Romeinen 4. Want daar wordt Romeinen 4. Want daar wordt de vraag gesteld: wat geloofde Abraham, de vader aller gelovigen, eigenlijk? Abraham, streng gelovig. Nee, hij geloofde gewoon alles wat God gesproken had. En wat geloofde hij dus? Dat God leven kon voortbrengen uit de dood. En deze waarheid toegepast betekent dat hij leven kon voortbrengen uit de reeds verstorven Abraham en zijn reeds verstorven, heet dat daar in de vertaling, vrouw. En dat is wat gebeurd is. Dat wil zeggen, boven of in haar ouderdom, en in de zijne ook trouwens, blijken ze alsnog vruchtbaar te zijn. En dat is hier met Zacharias en Elisabeth ook het geval. Dus wat God doet, nieuw leven voortbrengen. En dat is een leven niet onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond der genade. Want dood en opstanding brengt ons uit oude verbond in een nieuw verbond, uit oude schepping in een nieuwe schepping, uit de duisternis tot het licht, dan wel uit de dood in het leven. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Ik weet niet of ze echt keuze had. Ik weet niet of ze echt zou kunnen zeggen: mij geschiede niet naar uw woord. Of zoiets. Maar in ieder geval, ze onderwerpt zich aan het woord van God. En er staat de mens niks beters te doen dan dat. God als God, als autoriteit namelijk erkennen. Als men dat niet doet namelijk, komt men vanzelf in de ellende en in de chaos terecht. Gelijk het is deze dagen in de wereld. Zo is het nou eenmaal. Hè? Men kent God niet en dus sowieso geen autoriteit meer, want dat is het gevolg daarvan. En dus krijg je chaos. Als er geen autoriteit is, zijn er geen zogeheten normen en waarden. Dan zijn er geen vaste eenheden, geen vaste maten en gewichten, geen vaste regels. Maar dan is er ook niks meer waardevol. Dan heb je dus geen normen en waarden. Hoe zou je waarden overigens moeten meten? Dan bestaan waarden dus ook niet. En dan leef je in een wereld waar niets er meer toe doet. Het grote ideaal van de boeddhist. Nou ja, nog zo wat van die mystieken. Niets doet er meer toe. Ik moet u eerlijk zeggen dat in zogenaamd streng gelovige christelijke kring er ook niks meer toe doet, hoor. Want dan zegt men, inshallah zegt men niet, maar men gebruikt andere termen met dezelfde betekenis. Namelijk, als God het wil, dan gebeurt het wel. Als God het niet wil, gebeurt het niet. Dus wat is mij een biet? Hè? Die kan je naast die worst leggen dan, hè? Dit is mij een worst. Ik bedoel, nee, ik bedoel dit. Volgens Godfried Bomans kennen wij het Nederlands meer dan 60 uitdrukkingen met deze betekenis. Waaronder mijn tante. Dat is er ook zo in. Dat kan me niks schelen, het maakt er niks meer uit. Het komt toch zoals het komen moet. Dat is fatalistisch en dat vind je dus niet alleen bij de boeddhisten, maar je vindt het overal. Hè? Zo is dat, dan doet er niks meer toe. Is me alles kwijt. Dan zijn er geen waardevolle dingen meer. Toch? En er zijn ook geen niet-waardevolle dingen meer. Dus je hebt niet meer dit en je hebt niet meer dat. En je hebt dus bij elkaar niets meer. Want het positieve valt weg tegenover het negatieve. Dan kom je vanzelf op de ideale nullijn uit. Dan heb je dus niks meer. En dat zegt men dan ook, hè? Ik geloof dat er niets is, zeggen ze dan. Nee, helemaal niets. Dag Piet. Reumer was dat, die ik even citeerde. Hé? Nee, helemaal niets. Ja. In zijn optiek is dat dan ook zo, ja. Alles weg. Maar men zou zich, en dat is het alternatief... men zou zich aan het woord van God onderwerpen. En ook bewust. Hier ben ik, Heer. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Wat wilt gij dat ik doen zal? Mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, vers 39, opgestaan zijnde... Ik heb me laten vertellen dat het een geliefd woord is van Lucas... die het meer dan 60 keer gebruikt, opgestaan zijnde. En 20 keer in de rest van het Nieuwe Testament. Dat zijn toch leuke dingen, hè? Zulke statistieken. Maar goed. Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen... reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. Wij weten nog steeds niet waar dat was. Maar let op. In de stad van Juda, er blijft Joods, blijft verwant aan de koninklijke stam. Maar ergens binnen bij Juda, daar heb je ook nog een priester. En daar gaat het om, hè? Via Elisabeth, Zacharias en Johannes de Doper. Ergens in de stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth... En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde... zo sprong het kindeken op in haar buik. Ik vind het prachtig geformuleerd. Maar ja. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest... en riep uit met een grote stem en zeide... Gezegend zijt gij onder de vrouwen... en gezegend is de vrucht uw buiks... En van waar mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt. Ik weet niet of het tot u doordringt, maar de dames wisten dus allebei precies hoe het zat, hè? De moeder mijns heren, zei Elisabeth. En dat moet ze dan toch begrepen hebben uit de woorden van Maria... Dat wil zeggen dat Maria inderdaad de Messias zou worden geboren. Zijnde de Heer zelf, Jehovah. Jehovah, Mashiach. En je zult zijn naam heten Jezus. Dus het wordt meteen Jehovah, Jehoshua, Mashiach. De Heere, Jezus, Christus. Maar ja, die lui waren nog niet vertroebeld door een vooropgestelde... leer van de drie-enigheid van God en zo. Die hadden daar geen problemen mee. Want dat de Messias niemand anders zou zijn dan Jehovah zelf, de Heere zelf... is eenvoudig te lezen in het Oude Testament. U weet wel. Waar de Heere zegt, ik ben de Heere, ik ben de Verlosser en buiten mij is er niemand... Nou ja, ik citeer bijna letterlijk uit Jesaja. Maar dat soort uitspraken komen meer voor. Er is niet anders. Maar het is een zaak die kennelijk begrepen wordt. Van waar mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt. Nou, van waar komt? Het is niet de concrete vraag natuurlijk. Hè? Het is een uitroep. Dat mij dit nou mag overkomen. Van waar mij dit... Want ja, Zoveel overkomt dit niet, om zo te zeggen. Dus het is verbazing, verwondering en uiteindelijk dankbaarheid. Van waar mij dit dat de moeder mijns heren tot mij komt. Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. Wordt nog een keer verteld. Het kinderke sprong van vreugde op in mijn buik. Het is rijkelijk voorbarig. Maar later noemt Johannes de Doper, en over hem gaat het, noemt de Heer Jezus Christus de bruidegom. Een woord dat trouwens ook van alles kan betekenen, hoor. Waaronder oom, ja, inderdaad, maar goed. En hij noemt zichzelf de vriend van de bruidegom. En als de vriend van de bruidegom ziet en hoort, en zijn stem hoort, verblijdt de vriend van de bruidegom zich over de bruidegom. Zegt hij, Johannes de Doper. Maar hier gebeurt het al, en de beiden zijn nog niet eens geboren. En daarna passen we het gewoon systematisch toe. Als dat het goede woord is. Want als Johannes de Doper een beeld is van de Heer Jezus bij zijn eerste komst, en Jezus zelf is een beeld weer van Christus in zijn wederkomst, betekent het dus dat Jezus zich verblijdt over de Christus. Over zijn toekomst. En dat is zo, want er staat in Hebreeën 12 zwart op wit over de Heer Jezus, dat hij zijn loopbaan gelopen heeft, het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En dat staat natuurlijk op nog meer plaatsen. Namelijk dat de loopbaan die de Heer liep gericht was op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. De vreugde die hem voorgesteld was, staat er in Hebreeën 12. Zie? Die vreugde komt pas later. En je vindt het hier al uitgebeeld. De zin van het leven van Johannes de Doper is simpelweg dat hij een beeld is van de Heer Jezus, maar een zin van het leven en sterven van de Heer Jezus. De zin daarvan is dat daarmee de weg bereid is geworden voor de Heer, in zijn wederkomst, in grote kracht en heerlijkheid. Zie? En die twee worden hier dus opnieuw tegenover elkaar gezet. Zo sprong het kinderke op van vreugde in mijn buik. Staat er dus twee keer. Eén keer dat het gebeurde, één keer dat Elisabeth het zegt. En zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die al van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden, zegt Elisabeth. Waarmee, als je ook dit projecteert, gezegd wordt dat al wat gebeurde in de eerste komst van Christus zou zijn uitwerking hebben in zijn wederkomst. En al wat inmiddels in het verleden, in de eerste komst van Christus, dat wil zeggen de komst van Jezus, de bediening van Jezus, gesproken is en geïllustreerd geworden is, dat alles zal vervuld worden, gerealiseerd worden in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Wordt dat niet wat uitgebreid dan hier vermeld allemaal? Zeg ik, ja, dat is nou juist de zin van dat het zo uitgebreid vermeld wordt allemaal. Dat wil zeggen, er wordt op voorhand geïllustreerd dat deze dingen vaststaan. God heeft ze niet alleen beloofd in het Oude Testament, maar bevestigd ook in de bedieningen van Johannes en de Heer Jezus zelf. Want ja, tot in onze dagen wordt gewoonlijk gedacht, het is allemaal geweest in het verleden, wat de toekomst betreft, niemand weet het. En voor zover de profetieën zijn die nog vervuld moeten worden, ja, misschien wel, sommigen geloven dat ook, maar weten niet wanneer en hoe en waarom. is allemaal zo vaag als wat. Maar er is geen enkele reden toe. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Die dingen worden, die in het Oude Testament genoemd zijn, worden hier bevestigd. En zelfs dingen die nog niet eens genoemd zijn eigenlijk, die worden hier reeds vastgelegd en geïllustreerd. Zodat als we later nieuwtestamentische brieven lezen en nog het een en ander aan profetische uitspraken, grijpen terug niet alleen op het Oude Testament als zodanig, maar ook op deze dingen die hier zo uitgebreid vermeld worden in Lucas 1 en 2. Alleen het is in hoge mate illustratief. Het zijn beelden en de Bijbel is er vol mee. Men zou ze moeten leren zien. Nou ja, nadat Maria aan de beurt is geweest, of sorry, nadat Elisabeth aan de beurt is geweest, er staat dan, zij werd vervuld met de Heilige Geest en riep met een grote stem: gezegend zijt gij onder de vrouwen, enzovoort. En dat zijn maar korte uitspraken eigenlijk. En daarna is de beurt aan Maria. En Maria zeide, vers 46... mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En dat loopt dan tot en met vers 55. En anders vers 54, dat maakt eigenlijk niks uit. Dat is een uitgebreide verhaal. Hoe weten wij eigenlijk, hoe komt het eigenlijk dat dit in de Bijbel staat? Hoe weet Lucas dat eigenlijk? Daar hebben we het al over gehad, hè? Hij zal het gehoord hebben van het zij van Maria. En misschien indirect van Jacobus. Maar vermoedelijk gewoon van Maria zelf, hè. Dit zijn dingen die privé in huis zijn gebeurd. En vandaar dat Lucas blijkbaar inderdaad gedaan heeft wat hij zei dat hij gedaan heeft. Namelijk vanaf het begin of van voren aan naastelijk onderzocht. En is netjes naar de bronnen gegaan. En heeft het een en ander kennelijk van Maria gehoord. Niet alleen met betrekking tot de aankondiging van de geboorte en de geboorte zelf. Maar ook met betrekking tot de woorden die hier in het huis van Elisabeth en Zacharias gesproken werden. En haar eigen woorden krijgen we uiteraard het meest uitgebreid. Vanaf vers 47. Nee, vanaf vers 46 is dat. Waar staat, en Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid, de onderdanigheid in de praktijk, onderworpenheid, gehoorzaamheid, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Wat ze zegt is dat haar nederigheid beloond wordt, om zo te zeggen, als je dat zo zeggen mag tenminste, met verhoging. Dat wil zeggen, zij was nederig en daarom wordt zij verhoogd. Ik heb me er niet in verdiept, maar er zijn hele reeksen van schriftplaatsen in het Oude, zowel als in het Nieuwe Testament, waar staat dat God dat zo doet. Dat hij namelijk de nederige verhoogt en de verhoogde, of de hoge, of de hoogmoedige vernedert. En je vindt dat in het Oude Testament, maar je vindt het ook in de Nieuwtestamentische brieven. Het is namelijk een algemene Bijbelse waarheid. Want de idee is dat als men zich niet wil vernederen, niet wil onderwerpen aan normen en waarden, aan God zelf, de hoogste autoriteit en norm en waarde die er is, dat men zich aan hem niet wil onderwerpen, omdat men daar te hoogmoedig voor is, zal men van Gods wegen geoordeeld en dus vernederd worden. Maar wie zich vernedert onder de krachtige hand Gods, dat wil zeggen wie zich aan God en zijn woord en dus aan de Heer Jezus Christus onderwerpt, zal door hem en zelfs met hem verhoogd worden. Dat is een algemeen Bijbels beginsel. En Maria kende dat. Waarom ook niet? Het is fundamenteel. Maria kende dat en ziet dat het wordt toegepast. Omdat mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij mijn nederigheid heeft aangezien. Mijn dienstbaarheid, mijn onderwerping. Mijn geschieden naar uw woord, zei ze. En dat gaat dan ook gebeuren. En ze beschouwt het als een verhoging. Want het was, dat staat er ook, want zie, van nu aan zullen mij zalen spreken al de geslachten. Ze daarbij gedacht had, heeft aan het misbruik van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, dat waag ik te betwijfelen. Maar, ja. Maar ze zal zalig gesproken worden. Los van wat er allemaal nog meer achter steekt. Maar kijk even naar die eerste zin. Hè. Dit heeft alle kenmerken van een psalm. Daarmee van literatuur. Of je die kunst kunt toeschrijven of moet toeschrijven aan de Heilige Geest, dat weet ik niet. Nee, ik bedoel, gedichten schrijven rond Sinterklaas is al moeilijk genoeg. En als het één keer eind januari is, want het is inmiddels eind januari, dan wordt het heel moeilijk. Alleen, er zijn sommigen die houden zich daar wat intensiever mee bezig het hele jaar door. En ik moet u zeggen dat het ook eigenlijk een vak is, hè. Je kunt ervoor doorleren, er is heel wat van te zeggen, hoe zoiets werkt. Literatuur en zeker poëzie. En wat je nog meer kunt hebben dan alleen maar rijmvormen als ik hou van jou en ik blijf je trouw en laat me niet staan en in de kou. En afgezien van de lelijke klank van de au, vooral in het moderne Nederlands, de au. Kun je beter niet gebruiken en zeker niet als rijmwoord, want dan krijgt er nog klemtoon ook. Kijk, en dan ben ik al bezig, hè, met wat details, wat adviezen, wat regels die je zo kunt destilleren uit de traditie van de poëzie. Maar vooruit me weer. Maar een van de belangrijkste is die van het synoniem parallelisme, heet dat. Dat is die, die wordt hier meteen geïllustreerd. Mijn ziel maakt groot de Heere. En daarna, en mijn geest verheugt zich in God. Dat zijn twee zinnen met dezelfde structuur, maar ook met dezelfde betekenis. Want mijn ziel betekent gewoon ik. Maar dan met vette letters en een streep eronder. Ik. Wie? Mijn ziel. Mijn hele wezen betekent dat. Maar het is gewoon ik. Maar met wat meer klemtoon. Onthoud dat, hè. Dat is ook taal. Want dat heeft alles van doen met literatuur. Hoe zeg je ik? Nou. En daarna, en mijn geest. Ja, dat betekent nog steeds precies hetzelfde. Dat ben ook ik. Bij ziel gaat het meer over het praktische doen van de mens. En bij geest gaat het meer over het denken. Praktische. Denken van de mens. Maar ja, die twee dingen zijn niet los van elkaar te zien. Het is gewoon ik. Hè? Dus ik. En in de eerste zin heet het maak groot de Heere. In de tweede zin heet verheugt zich in God. Hoe maak je de Heere dus groot? Door verheuging. Die conclusie moet je trekken. Mijn ziel maakt groot. Dan wel mijn geest verheugt zich. Een feestelijke aangelegenheid. Lees in het Oude Testament dan maar eens die inzettingen. Dat is voor de streng religieuzen onder u dan. Lees maar die inzettingen over die zogeheten hoogtijden des Heren. Inclusief die van Sabbat, Sabbatjaar en Jubeljaar. Het is allemaal bedoeld als feest. De bedoeling was dat men zich zou verheugen en zou verblijden. Want het zijn hoogtijden des Heren, staat er uitgebreid bij. En zo werkt dat dus. Dat betekent dus dat degene die gebukt en in het zwart door het leven gaan, zijn bijbelse termen in dat verband, die gebukt en onder druk, onder de wet, en in het zwart door het leven gaan, die maken niet grote heren. En muziek is mooi, maar alles in één en dezelfde lange noten van 32 tellen. Nee, dat zijn niet hele noten. Dat, nou goed, domme weer. Ja, het is nog veel meer dan dat. Dat is niet tot eer van de Heer. Want vreugdevol kan het domweg al niet zijn. Vandaar dat u weet, wij zijn vrolijk orthodox, zo heet dat. Hè? Dat is een klassieke uitdrukking. Wij zijn vrolijk orthodox. Dat wil zeggen, wij houden ons aan de leer, niet der vaderen, maar van de Bijbel. En vrolijk word je dan vanzelf. En daarmee verheugen wij ons in God, dan wel wij maken groot de Heere. Dat vervolgens, daar komt hij. Dat vervolgens, vers 46, de Heere dezelfde is als God mijn zaligmaker, dat lijkt me dan wel duidelijk. En daarmee heb ik verklaard wat dat is. Synoniem parallelisme. Parallelisme wil zeggen, het zijn twee zinnen die lopen parallel, komen in hoge mate overeen qua structuur. En synoniem wil zeggen dat die twee zinnen dan ook nog dezelfde betekenis hebben. Soms is dat namelijk niet zo. Dan heeft de tweede zin een tegenovergestelde betekenis van de eerste. Dan gaat de eerste over leven en de tweede over dood. En de eerste over licht en de tweede over duisternis. U begrijpt hopelijk wat ik nu zeg, hè? Ja. Maar dit komt het meest voor. En het heeft als functie dat een bepaalde gedachte herhaald wordt. En niet met dezelfde woorden, maar met andere woorden. Als een bepaalde gedachte herhaald wordt met dezelfde woorden, dan roep ik altijd spottend, maar een sterke tekst, hè? Ja? Nou ja, goed. Want dat hoor je veel, hè? Allemaal dezelfde kreet, allemaal dezelfde kreet. Muziek op de radio, af en toe ontkom ik er ook niet aan. Want ik heb het niet aangezet, kan het ook niet uitzetten, maar het staat aan. En dan hoor je de liedjes voorbij komen, is dus allemaal dezelfde zin, allemaal dezelfde zin. Dan een tussenspelletje, allemaal dezelfde zin. En weet je veel. En men wordt steeds hysterischer bij, want het zijn meestal dames ook nog die het zingen dan. Hè. Allemaal dezelfde zin, met allemaal gekke stemmetjes opzetten. En is muzikaal verantwoord, sterke tekst roepen ze dan altijd. Toen maar weer, om over de muziek maar te zwijgen. Zo sterk is dat niet. Sterk is het pas als hetzelfde verteld wordt bij herhaling met steeds andere woorden. Bijvoorbeeld, want de film is soms wat. Oh, we moeten pauzeren. Nou, ik kan mooi even in de pauze dan. Bijvoorbeeld, hoe heet dat lied? Volle verzekering. Volle bewustzijn. Volle onderwerping. Wat hadden we nog meer? Ik moet altijd spelen, dus ik heb die teksten niet helemaal bij de hand. Volle verlossing. Maar u begrijpt toch dat het gewoon elke keer precies hetzelfde is? Maar dit is een sterke tekst. Omdat dezelfde gedachte op verschillende wijzen steeds opnieuw verwoord wordt. Dat is trouwens ook altijd de bedoeling, of van oorsprong althans, van die liederen die dan een refrein hebben. Ik bedoel, er komt een verhaaltje waar het ook over gaat, maar komt uit op de vaste tekst van wat dan het refrein heet. En de coupletten zijn totaal verschillend. Het gaat soms over totaal verschillende dingen ook, maar de conclusie komt dan in het refrein. Enzovoort. Dat is de functie ook. De functie is die van herhalen. Het gaat, maar in principe gaat het steeds over dezelfde dingen. Maar elke keer vertel je het met andere woorden. De structuren. En zo hoort dat te zijn. Dat maakt het tot kunst. Maar goed, dat is wat je dus in deze uitdrukkingen van Maria ook daadwerkelijk tegenkomt. Waarna je je afvraagt, waar heeft ze dat geleerd? Ze was toch gewoon de vrouw van de LTS'er? Van een timmerman. Waar heeft ze dat geleerd? En dan zeg ik, zij was van koninklijke bloede. Zij was van adel. En die lui hebben gewoonlijk een heel goede opleiding gehad.
Wij waren bij vers 47 en 48. Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich in God, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Het zijn voor een deel woorden die ontleend zijn aan, als ik het zo mag zeggen tenminste, 1 Samuel 1, vers 11. Daar zijn we terecht bij een Hanna, bijgenaamd Anna. Voor degene die de H niet kunnen zeggen. Die onvruchtbaar was en die over zichzelf spreekt als over de dienstmaagd en de ellende van, haar, van de dienstmaagd. En bidt, indien gij uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat aan de Heere geven al de dagen zijns levens. Dat hadden woorden van Maria kunnen zijn, tot op zekere hoogte. Maar het zal duidelijk zijn dat ook die woorden uit, van Hanna uit 1 Samuel profetisch zijn. En het is niet voor niks dat wij alsnog in Lucas 2 tegen een Hanna, bijgenaamd Anna, oplopen. Die dan ook weer enige uitspraken doet. En daarna wijs ik hem erop trouwens dat de mannelijke zaad van die Hanna uit 1 Samuel, dat is natuurlijk Samuel, maar die is uit Efraïm, niet uit Juda. Want die is uit Elkana, een man van Ramathaim Zofim. En het is niet voor niks dat we Ramathaim, een man van Ramathaim, tegenkomen in het Nieuwe Testament. Alleen die heet dan via het Grieks Arimathea. En die was niet uit Jozef, maar die heette wel zo. Dus je vindt daar de naam ook terug. Het zijn dingen die allemaal verband met elkaar houden en die verwijzen naar onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid gerealiseerd zou worden, maar niet zozeer aan de kant van Juda, maar wel aan de kant van Jozef. Niet zozeer bij twee, maar meer aan de kant van de 10 stammen. En terugkerend naar Lucas 1, vers 48, lezen wij: omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalen spreken al de geslachten. Wie? Al de geslachten. Er staat niet alle volken. Er staat ook niet alle mensen. Er staat al de geslachten. Welke geslachten? Nou ja, de 12 stammen van Israël. Allen bij elkaar. En neem het woord geslachten en zoek het even op waar het nog meer voorkomt, met name in het Nieuwe Testament. En je komt bij de 12 geslachten waar Paulus over spreekt. Enzovoorts. Onze 12 geslachten heeft hij trouwens over. Dat wil zeggen, van Israël in de eerste plaats. En dat zullen we later ook nog zien, in de rest van hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 trouwens. De lange hoofdstukken. Van nu aan zullen wij samen spreken al de geslachten. Want hoe dan ook, de Messias is de Messias niet van Juda, maar van Israël. Hij is uit Juda, maar hij is de Messias van Israël. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. In Handelingen 2 lezen wij over de discipelen dat zij spreken in tongen. Dat is de eerste keer dat het evangelie openlijk gepredikt wordt. En zij doen dat niet in de talen van Juda, maar in heidense talen. In de eerste plaats die van de parten. Maar ja, goed. Daar zullen we het niet over hebben verder. En daar staat dat de toehoorders horen hen de grote werken Gods verkondigen. En hier staat, grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is, enzovoorts. Waarmee er dan toch de klemtoon komt te liggen op de zaligheid in onze tegenwoordige tijd, waarin dat koninkrijk echt nog niet openbaar is en de troon van zijn vader David nog steeds niet aan hem gegeven is in de praktijk. Het heet de grote werken Gods. Het heet ook die grote werken waarover men zich zou verwonderen en die men in het algemeen, zeker onder de Joden, niet zou geloven indien iemand het hen verhaalt. Dat heet ook grote werken Gods. En daarna, dat was Handelingen 13. En daarna heb je trouwens ook nog Hebreeën hoofdstuk 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Over grote dingen, die grote dingen gaat het, hè? En daarna wijs ik er nog maar op, maar ik dacht dat we het daar al over gehad hadden, dat de geboorte van de Heer Jezus uit Maria volgens Matthäus 1 het teken is waarover Jesaja 7 sprak. En het is een teken van de geboorte van de gemeente, primair uit de 10 stammen van Israël, waarvan Maria dus een beeld is. Ik bedoel dit, als je deze termen nazoekt in de Bijbel, kom je vanzelf terecht bij wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. Kortom, gaat niet in de eerste plaats over de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar het gaat over de verberging van dat koninkrijk, niet via Juda, maar via Jozef, via Efraïm. Die grote dingen. Nou goed. Daarna maar gewoon verder, want ik wil er met opzet niet al te diep op ingaan. Vers 50, en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen, van generatie op generatie. Let op, er staat niet zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht, maar zijn barmhartigheid. En die term die vindt in de eerste plaats een toepassing in onze tegenwoordige tijden. God echter die rijk is aan barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, heeft ons medelevend gemaakt met Christus en medegezet in de hemel. Dit is Efeze 2. Gaat over de barmhartigheid dan wel de genade van God. En dat is toch een ander begrip dan Gods rechtvaardigheid, dan wel zijn macht, zijn grote kracht in de openbaring van zijn koninkrijk. Dat het daarover gaat, mogen in ieder geval ook blijken uit het volgende vers. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Rechterarm of linkerarm? Nou, die is makkelijk. Die linkerarm kom je sowieso niet tegen. Dus het wordt rechterarm, want die kom je wel tegen uitgebreid. Over de rechterhand Gods doet machtige daden enzovoorts. En zoek het maar na, de term rechterhand of rechterarm van God. Die wordt altijd in verband gebracht met de opstanding van Christus en de zaligheid die daar het gevolg van is. Dat het uiteindelijk uitloopt op de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, dat is zo, maar dat is pas in tweede instantie. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Wat heeft hij dan gedaan met die arm? Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Daar heb je de hoogmoedige, weet je wel, zij was nederig, Maria. Vers 48. Het tegenovergestelde is hoogmoedig, maar met de hoogmoedigen gaat het fout. Die worden zelfs verstrooid, hij heeft verstrooid, of hij zal verstrooien. De hoogmoedigen in de gedachten hunner harten, wie zijn er hoogmoedig? Wie zijn dat? Als het iemand specifiek is. Wie zijn het dan? De religieuzen die zich boven God stellen. En dus primair het Joodse volk. Dat hardnekkige volk. Ja. Hij verstrooide hoogmoedigen in de gedachten hun raten. Dat wil zeggen, ze denken hoogmoedig. En je mag het niet ronduit zeggen, want het is anti-Joods. Want antisemitisch, dat woord krijg ik niet uit mijn keel. Dat woord wordt ten onrechte gebruikt. Maar het is anti-Joods, je mag het niet zeggen. Maar het Joodse gedachtegoed is in zichzelf zeer hoogmoedig. Wij zijn het uitverkoren volk. Wij zijn het volk van God. Wij staan boven alle andere volkeren. En we doen wat we zin in hebben. Zo hoogmoedig dat ze zichzelf stellen boven die God die hen dan uitverkoren schijnt te hebben. Hebben jullie dat nog? Het is het tegensprekend volk uit Jesaja. Nou ja, en uit Hebreeën 12 en nog zo wat schriftplaatsen. Dat is per definitie hoogmoed. Trouwens, geloof is sowieso hoogmoed. Ongeloof is sowieso hoogmoed, dat wilde ik zeggen. Ja. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen, maar verstrooiing, u weet toch goed gegaan, is sinds de eerste komst van Christus. Het Joodse volk is verstrooid geworden, het heet de diaspora. Het zal terugverzameld worden in de wederkomst pas. En het wordt herhaald in: hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Dan komt diezelfde gedachte weer terug. Wat God doet is de hoogmoedigen vernederen en de nederigen verhogen. De bergen zullen vlak gemaakt worden en de vlakten, de dalen, zullen verhoogd worden. Lees nog even wat er staat in Jesaja 40 over Johannes de Doper en de wegbereider des Heren. Daar staat dit. Over die bergen die vlak gemaakt zullen worden en die dalen die zullen verhoogd worden. En dat staat niet alleen maar daar. Hè. Er zal namelijk wat verwisseld worden dus. Hè. De hoogmoedigen zouden vernederd worden, de vernederigen zouden verhoogd worden. Dan hou nog even in gedachten dat het gaat over de geslachten van Israël. En dan zou je toch kunnen begrijpen dat de hoogmoedigen die vernederd worden, dat in het algemeen, generaliserend gesproken, betrekking heeft op de twee stammen van Israël. En dat dus logischerwijze de nederigen die verhoogd zullen worden, in het algemeen en generaliserend gesproken van toepassing was en is op de 10 stammen van Israël. En eigenlijk moet je daarnaast leggen, eigenlijk, maar zal ik het eens doen? Eigenlijk moet je daarnaast leggen Ezechiël 17. Maar ja, dat kan ik ook niet bespreken. Dat is ook ver buiten de orde. Maar eigenlijk worden wij geacht die schriftgedeelte te kennen. We zijn hier in Lucas op bladzijde 964. Je hebt al wat geleerd in het Oude Testament. Sommige dingen niet begrepen, maar dan heb je ze bewaard in je hart. Dat is een goede gewoonte. Van Maria ook, overigens. Maar zal ik het dus laten zien, Ezechiël 17. Ezechiël was die man, ik zeg dat met opzet omdat het niet algemeen bekend is. Niet omdat het er nou zoveel te doet nu, maar gewoon omdat het niet algemeen bekend is. Ezechiël was onder de ballingen van Israël. Bij de rivier de Gebar. Staat vele malen in Ezechiël. En daaruit zou je moeten begrijpen dat hij dus bij de ballingen uit de 10 stammen van Israël was. Want de rivier Gebar of Gabor ligt in Assur, niet in Babel. Ligt in het noorden van Mesopotamië en niet in het zuiden. Kortom, hij was onder de ballingen, maar niet uit de Joden, maar uit de 10 stammen van Israël. Hebben we die nog? God zond onder hen notabene een profeet in hun ballingschap. En al meer dan 100 jaar nadat ze in ballingschap gingen. Ja.
En aan Ezechiël legt de Heer het een en ander uit. En in hoofdstuk 17 gebeurt dat in de vorm van enige gelijkenissen. Want er staat wel eens wat boven gelijkenis van twee arenden en van de wijnstok. Het zijn meerdere gelijkenissen. Waarvan de eerste zich makkelijk laten verklaren. Mede omdat erbij staat wat het betekent. Zodat je de symboliek die gebruikt wordt begrijpt. Maar helemaal aan het eind, in de laatste drie verzen van het hoofdstuk, vind je opnieuw een gelijkenis met gebruikmaking van beelden die inmiddels bekend zijn en verklaard waren in de voorgaande 21 verzen. Hebben jullie dat nog? En dan lezen wij dat hij zegt, vers 22... Ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijner jonge takjes zal ik een tedere tak afplukken van die ceder. En ik zal die planten, een tak planten die dan weer een boom wordt, weet u wel. Ik zal die planten op een hoge en verheven berg. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zal. Alle gevogelte van allerlei vleugel in de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb. We hebben het over het. De hogen zijn vernederd en de vernederigen zijn verhoogd, lazen wij. En hier lezen wij. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, een hoge boom, vernederd heb en de nederige boom verheven heb. De groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heer, heb het gesproken en zal het doen. En nou weer van voren af aan. Ik zal van de opperste tak des hogen ceders nemen. Het gaat namelijk over een ceder van de Libanon. Dat blijkt uit het voorgaande van het hoofdstuk waarin deze beeldspraak verklaard is. En de ceder van de Libanon is, als het er maar één is, een uitbeelding van het Davidische koningshuis. Daar gaat het namelijk over. Over het koningshuis van David, waaraan min of meer, zegt men, denkt men, een einde zou komen in de dagen van Ezechiël. Toen namelijk ook de twee stammen in ballingschap werden afgevoerd. En sindsdien kennen wij geen troon van David meer in Jeruzalem. Sinds 600 voor Christus al niet. Wel een koninklijke familie, maar geen troon. Maar de ceder van de Libanon is een beeld van het koningshuis van David. Dat staat er gewoon bij gelegenheid bij. Het is trouwens opmerkelijk dat zodra David koning wordt over alle stammen van Israël, krijgt hij van de koning van Libanon, nou ja, hij heet Hiram, koning van Tyrus, krijgt hij een paleis cadeau. Dat komt hij namelijk voor hem bouwen in Jeruzalem. Hij stuurt zijn personeel, LTS'ers, hij stuurt zijn personeel. Nee, ik heb grote bewondering voor goede vaklui. Dat u mij niet verkeerd begrijpt, hè? Maar er wordt wel eens op neergezien, maar er is geen enkele reden toe. Hij stuurt bouwvakkers, om zo te zeggen, misschien wel architecten, maar ook personeel. En hout, want dat groeit bij hem op de Libanon, naar Jeruzalem. En hij bouwt gratis cadeau, een geheel voor niets, een paleis voor David. Waarmee je weet dat de cederen van de Libanon een beeld zijn van het Davidische koningshuis. En je weet nog meer trouwens dan. Je weet dan ook dat de opbouw van het Rijk van David mede bewerkstelligd wordt door de koningen van Tyrus en Sidon en hoe dat maar heet, mag al die plaatsen in Fenicië. En daarom wordt tot vandaag het Rijk van David en Salomo verward met het Fenicische Rijk. Nee, andersom. Het wordt Die twee verwisselt men. Dat wil zeggen, men denkt het gaat over de Phoeniciërs. Dat zijn de koningen van Tyrus en Sidon en Byblos en hoe die plaatsen maar heten mogen. Terwijl het in werkelijkheid was gewoon het rijk van David en Salomo. Maar goed, men lezen het boek. Want zo noem ik het, hè. Onbekend Israël, het boek. Maar dan gaat hij weer. Ik zal van de opperste tak des hogen zeders nemen. Dat wil zeggen, van dat Davidische koningshuis wordt iemand afgezonderd. Een jonge tak. Nou ja, van de opperste tak des hogen zeders, dat wil zeggen van de toenmalig laatste generatie uit het Davidisch koningshuis. Dus al van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere afplukken. Dat wil zeggen een jonge, een zachte, die zich nog ontwikkelen moet. En wat je niet kunt zien in de vertaling, is dat het woord voor takjes voor het takje vrouwelijk is. Dat wil zeggen, het gaat niet om een meneer, maar om een mevrouw. Niet om een prins, maar om een prinses. Ja, hebben we het in op? Goed. Die zal geplant worden op een hoge en verheven berg. Namelijk welke berg? Op de berg der hoogte van Israël. En Israël is niet Juda. Bovendien, die hoge zeder stond in Juda. Die was van Juda, stond in Jeruzalem. Het gaat over het koningshuis uit Juda. Maar Israël was allang verdwenen uit het land. Nee, niet maar in Assyrische ballingschap verdwenen. Het was daarvoor al in hoge mate verdwenen. Dat wil zeggen, had zich gevestigd over heel de wereld eigenlijk. Maar ergens was er blijkbaar een centraal punt. Nou, en daar zal die dame, de prinses, naartoe gebracht worden. En zal daar voortbrengen, kennelijk. En een soort aartsmoeder worden van nog steeds een Davidisch koningshuis. Maar niet in Juda, maar in Israël. En niet in Jeruzalem, maar in Ierland was het. Want ze zou als prinses uit het huis van David en afstammend van Peres uit Juda, zou ze in het huwelijk treden met een prins uit het huis van Juda, maar via de tweelingbroer Zera of Zara. En zo zouden die twee takken uit Juda, om zo te zeggen, alsnog bij elkaar komen. De huizen van Peres en Zera, van die tweeling uit Genesis 38, zouden zo bij elkaar komen. En het zou bewerkstelligen dat God trouw zou zijn aan zijn belofte, namelijk dat altijd iemand uit Juda en vervolgens uit David koning zou zijn over Israël. Alleen het gebeurde niet in Jeruzalem over de Joden, maar het gebeurde ergens anders in Noordwest-Europa, namelijk over Israël. En dat is waar het over gaat. En dat de naam Israël betekent niet de twee, maar de tien stammen. Ja, je bent bij Ezechiël onder ballingen uit de tien stammen enzovoorts. En aan hen wordt vermeld dat het weliswaar in Jeruzalem slecht zal aflopen. En dat een einde zou komen aan dat koningshuis van David in Jeruzalem. Maar dat niettemin God zijn belofte vervult en getrouw is daaraan. En zorgt inderdaad dat die troon dan ergens anders terechtkomt en vererfd wordt. In dit geval via een dame. Dat kan, dat is in de wet allemaal al geregeld. Dat wil zeggen, een vrouw kan erfgenaam zijn in de zin van dat het erfrecht via haar loopt. Alleen dat die troon komt dan, als een troon is, terecht bij haar man. Vooropgesteld dat zij getrouwd is met een man uit haar eigen stam. En deze prinses, een dochter van Zedekia, werd door Jeremia weggebracht naar Ierland. En daar moet ze dus logischerwijs getrouwd zijn met iemand, weliswaar niet uit het huis van David, maar wel uit haar eigen stam, namelijk uit de familie van Zera. Hebben jullie dat nog? Nou ja, dat is wat de Bijbel daarover leert. Daarmee wordt gerealiseerd wat hier staat. Namelijk, er ontstaat een heerlijke ceder dat onder hem wonen zal. Alle gevogelten van allerlei vleugelen in de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. En u weet hoogstwaarschijnlijk, omdat het ook voorkomt in Daniel 4 en in... Was Daniel 4? Daniel 4 geloof ik. En in Matthäus 13 bijvoorbeeld, dat zo'n boom, zo'n grote boom met allerlei gevogelte en schaduw zijn en takken, de uitbeelding is van een wereldrijk. Nou ja, dat ontstaat dus alsnog in of uit Israël, onder leiding van koningen uit het huis van David. Met als gevolg, zo zullen alle bomen des velds, dat wil zeggen, ze zullen alle andere koningen dan wel koninkrijken, weten dat ik, Jehovah, de hoge boom vernederd heb, dat was die in Jeruzalem, en de nederige boom verheven heb, dat was die uit de tak van Zera, die terecht was gekomen toen, in de dagen van Ezechiël, al in Ierland. Ik heb de groene boom die Jeruzalem verdroogt en de droge boom in Ierland bloeiend gemaakt. Ik, de Heer, heb het gesproken en zal het doen. En vandaar dat nog steeds aan de ene kant in het wapen, dan wel de vlag van Ierland, de harp van David dominant is. Het volk van de harp van David. Dat is een Davidisch embleem. En dat me specifiek in Noord-Ierland, Ulster, maar dat bestaat officieel niet meer, maar dat Ulster als wapenschild en ook in de vlag een afbeelding heeft van de rode hand met het koordje. En soms de rode hand met een koord daar aan de pols geknoopt en zelfs daaromheen. Want dat is het teken blijkbaar van Zera, de tweelingbroer van Peres, de beide zonen van Juda. En David was uit Peres, maar in Ierland werd de familie gebouwd van Juda uit Zera. En dat is het handje met het rode koordje. Hebben u dat nog? Als je niks te doen hebt, zoek je op internet op de Scarlet Thread. De rode draad, dat is de uitdrukking daarvoor. En zelfs in het Nederlands betekent de uitdrukking rode draad dat het verhaal misschien wat moeilijk te volgen is, dat het van hier naar daar springt, maar dat er een lijn in zit die dan toch te volgen is. Dat wil zeggen, dat is de rode draad in de geschiedenis. En mooier kan je het niet zeggen, want de rode draad in de geschiedenis van Israël, die tamelijk chaotisch is en tamelijk gecompliceerd, de rode draad is die van het Davidische koningshuis, dan wel de scepter van Juda. Waar is die? Want dat is de rode draad van de geschiedenis van Israël, maar daarmee van het werk Gods. Zoek het maar op, Scarlet Thread, en je komt gegarandeerd terecht in Ierland en Ulster, Dublin, Belfast nog meer trouwens. En natuurlijk in Tara, waar oorspronkelijk en sindsdien de koningen van Ierland gekroond werden. Je komt terecht bij de Coronation Stone, die daar vandaan overigens naar Schotland gegaan is, omdat de Ierse koningen koningen werden van Schotland, en vervolgens naar Londen gegaan is, omdat de omdat de koningen van Schotland koningen van Engeland werden. Dat is het eigenlijk, hè. Het is een paar keer verplaatst. Dat staat ook in Ezechiël, maar dat is Ezechiël 21. Dat is een paar hoofdstukken verder. Er staat dat hij 3 keer verplaatst is geworden. En dat klopt precies. Ja. Maar het idee is dus gewoon dit. Er was een hoge tak, een hoge boom en een laag boompje.
En de hoge werd vernederd, maar van die hoge werd een stukje overgeplant naar de lage. Het werd daar gezet, staat daar, eigenlijk geënt, want daar komt het op neer. Maar dat takje, dat is een dame, is een vrouwtje, enzovoort. En via die vrouw, via die prinses, komt dan toch het koningshuis van David terecht van Peres bij Zera. En wordt daar verder ontwikkeld. En vanaf van die koning en koningin daar uiteindelijk, daar stammen alle Europese vorstenhuizen vanaf. Op een of andere wijze. Het is een Davidische huizen. Ik kan het ook niet helpen. Goed. Nou, dan gaan we gauw weer terug naar Lucas 1. We waren namelijk bij, hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Dat zijn precies de woorden uit Ezechiël 17 en uit nogal wat andere schriftgedeelten overigens. Maar we zijn hier bij het Davidische huis. Maria is uit David enzovoorts. En het hele idee is dat niet alleen in het verleden, maar ik weet dat het moeilijker wordt, maar dat niet alleen in het verleden die wisseling heeft plaatsgevonden met betrekking tot het Davidische koningshuis, ongeveer in de 85 voor onze jaartelling, maar dat daarna iets dergelijks opnieuw gebeurd is toen de Heer Jezus kwam, want de zaligheid die door hem bewerkstelligd geworden is, is inderdaad niet terechtgekomen bij het hoogmoedige Joodse volk. Zij beliefden hem niet. En in navolging van de geschiedenis van de dochter van Zedekia enzovoorts, in navolging daarvan is de zaligheid dus daadwerkelijk terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël en dus in Noordwest-Europa. Dat is het verhaal. En daarmee gebeuren die dingen dus 2 keer. En mocht u denken, dit is moeilijk, dan moet ik u zeggen, nou, dat is het niet, maar ik heb nog veel meer van die schriftplaatsen en veel meer van deze Bijbelse waarheden die daarover spreken. Profetische uitspraken over hoe het een en ander weliswaar geoffreerd werd, aangeboden werd aan Juda. Het was voor Juda bestemd, maar het kwam terecht bij Israël. Heb je dat nog? Ja. Nou goed, het is de algemene vervulling van de algemene uitspraak. Het woord is gezonden aan Jacob. Dat is het hele volk eigenlijk. Maar het is gevallen in Israël, zei Jesaja. En dat was in de dagen van dat je twee koninkrijken had, Juda en Israël. En als Jesaja zegt, het is gezonden aan Jacob, zegt hij, het is voor allebei de rijken, voor het hele volk. Maar als hij zegt, het is gevallen in Israël, wil zeggen dat Juda er dus geen deel aan heeft gekregen. Maar Israël wel. En zo verder, en zo verder. Het wordt trouwens nog toegelicht in vers 53. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Ik hoop dat u begrijpt dat dit allemaal parallellen zijn. Hè? Hoogmoedig heeft hij vernederd, nederig heeft hij verhoogd. Groenen heeft hij dor gemaakt, de dorren heeft hij groen gemaakt. Met woorden uit Ezechiël 17 weer. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Het is een verwisseling. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Heb je dat? En niet eens Jacob, dan had het alle 12 stammen kunnen zijn. Maar hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid. Zodat als je binnen dit schriftgedeelte antwoord moet geven op de vraag, wie zijn eigenlijk die nederigen die hij verhoogd heeft? Wie zijn die hongerigen die hij met goederen vervuld heeft? Hoe heet die categorie? Dan is het antwoord, vers 54, Israël. Maar u en ik begrijpen toch dat hoe dan ook dit niet toegepast kan worden op Juda. Het is namelijk niet gebeurd. Het is domweg niet gebeurd. En dat lijkt me het makkelijkste argument. Op wie slaat het dan wel? Nou ja, dat staat er. Op Israël. Merkwaardig is ook dat in de, laten we zeggen, orthodoxe bijbelgedragen, nee, orthodoxe, maar dat in orthodox-christelijke kring deze uitspraak over hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid, dat deze uitspraak onvermijdelijk en systematisch wordt verklaard als ja, maar dat gaat niet over het Oud-Testamentisch Israël, dat gaat over de kerk. Het gaat over de gemeente. Om de eenvoudige reden dat dit helemaal niet op het Joodse volk van toepassing gebracht kan worden. De 10 stammen van Israël kent men sowieso niet. Men kent alleen Juda, het Joodse volk, en men zegt dat is Israël. Daar kan het niet op van toepassing gebracht worden. En dus zegt men, als het toch vervuld is, kan dat, het is vervuld aan de kerk. En dat is historisch aantoonbaar, dat is zo. En men gebruikt het mede als argument voor het feit dat de gemeente Israël is, in de zin van wat men dan noemt in dat jargon het geestelijk Israël. En dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is, enzovoorts. En men heeft dus goede argumenten daarvoor. Alleen, als je het nauwkeurig genoeg neemt, nauwkeuriger neemt, ja, dan gaat het toch niet over de, ja, het gaat over de gemeente, natuurlijk. Maar via de gemeente, via die gelovigen van vandaag, is die barmhartigheid, die zaligheid, die rijkdom, die verzadiging terechtgekomen wel degelijk bij de 10 stammen van Israël. Want waar is het christendom dan terechtgekomen? Waar is het evangelie gevallen en aanvaard? En toen het woord Gods kwam en gesproken werd tot Jacob, waar kwam het toen terecht? In Israël. Nou, daar gaat het maar om. Dus gaat het hier over de gemeente? Ja, ja, het gaat over de gemeente. Maar eigenlijk, het gaat over de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente officieel en juridisch zou worden gevormd. Als voedingsbodem daarvoor. En daarna is de evangelie vanuit de Britse eilanden gepredikt over de hele wereld. En dat gebeurt tot vandaag nog steeds. Nou, niet zo heel fanatiek meer, als ik het eens een beetje lomp mag zeggen. Maar het is nog steeds zo. Het is ook altijd zo geweest. Ja. En daarna staat er, vers 55, vers 54 nog, op dat hij gedachtig waren der barmhartigheid. Die vind ik leuk, omdat gedachtig zijn, indachtig zijn, zich herinneren, is ontleend aan de naam van Zachariah, Zacharias. En ze is hier bij, in het huis van Zacharias. En daarna, hoezo gedachtig? Nou, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. En dat het van toepassing is op de gemeente, dat kan heel goed. Want de Bijbel leert in Galaten 3 bijvoorbeeld, en in zeker opzicht ook Romeinen 4, dat Abraham de vader is van alle gelovigen, en dat alle gelovigen van vandaag in ieder geval erfgenamen zijn van Abraham in Christus. Kan heel goed. Dat is punt 1. En punt 2 is, nou ja, wat is het tegen dat in het algemeen de meerderheid van het christendom uit de loop van de geschiedenis inderdaad afstamt van Israël. En dus ook letterlijk van Abraham. Het een sluit het ander niet uit. Ik weet wel dat het niet voor ieder geldt. En niet voor alle gelovigen geldt dat ze van Abraham afstammen. Dat weet ik wel, maar dat is het punt niet. Waar het om gaat is dat God de zijn beloften vervuld heeft langs die lijn. Langs Abraham. En de belofte houdt in dat in Abraham en zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Met andere woorden, het is niet alleen maar bestemd voor rechtstreekse letterlijke afstammelingen van Abraham, maar voor ieder. Maar aan Abraham in het bijzonder werden deze beloften gedaan. En dat is vervuld geworden. En dat is ook wat Maria zegt. Maar het is ook wat Maria zelf uitbeeldt. Want zoals eerder geformuleerd, Jozef en Maria, de wettige vader en moeder van de Heer Jezus, zijn een uitbeelding van de 10 stammen van Israël, bij wie het de belofte van eerst geboorterecht berust. Dat is de naam van Jozef. En dat zou voortbrengen een volk van eerstgeborenen. En in de praktijk is dat inderdaad de gemeente, waarmee me weer eens gezegd is dat de roeping van de gemeente wel degelijk vervulling is van beloften die aan Abraham gedaan zijn. En niet in de laatste plaats, maar zelfs in de eerste plaats. En daarom heet het ook gemeente van eerstgeborenen. Volstrekt in overeenstemming met de beloften die God gedaan heeft. En daar gaat het maar om. Of Maria dit allemaal wist. Nou ja, als ze een opleiding gehad heeft zoals wij, niet. Maar dat was ook niet zo. Of Maria dit allemaal wist? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik weet wel dat profeten zich af en toe verbaasden over hun eigen profetieën. Maar de andere kant is ook dat iemand als David bijvoorbeeld daarvan staat dat hij profeet was en wist wat God hem beloofd had, en dat hij op grond van wat hij wist zijn profetieën schreef. Zijn psalmen namelijk. En waarom zou Maria dat nou niet geweten hebben? Er zijn bewijzen genoeg, maar dat hoef ik niet met de Bijbel open te bespreken. Maar er zijn bewijzen genoeg voor dat men in die dagen ook onder de Joden heel goed wist wie en waar die andere stammen van Israël waren. En dat men ook heel goed wist dat de beloften die God gedaan had via Abraham niet alleen maar van toepassing waren op de Joden. En dat weten de Joden tot vandaag ook nog steeds trouwens. Zij hopen alleen dat het andere deel van Israël niet al te groot zal zijn. En dat ze als koninklijke stam van Israël toch redelijk dominant zullen kunnen zijn en blijven. Maar als je in Joodse kring informeert naar hoe het zit met Jozef en Efraïm enzovoort, weten ze heel precies hoe dat zit hoor. Inclusief overigens dikwijls van wie die lui zijn. Alleen, zij hebben er geen belang bij. Want ja, dat heb je met een hoogmoedig volk. Heeft er geen belang bij. En soms denk ik dat het christendom van vandaag even hoogmoedig is. Het heeft er geen belang bij. Ze voelen zich toch wel boven alles en iedereen verheven. In ieder geval, buiten het christendom hebben christenen die naam. En zeker ook christenen die zich echt bedienen van de Bijbel. Dat zijn er in de praktijk niet zo heel veel. Maar ze hebben dikwijls meteen de naam hoogmoedig te zijn. En dikwijls is dat ook zo. Helaas. Maar goed. Maar dat het gaat om dingen die algemeen bekend waren. Ik heb net al aangehaald dat Paulus in Handelingen, wat is de Handelingen, 23 of zo, of was het 25, weet ik niet meer, heeft het over al de geslachten van Israël. En hij zegt hoe ze zijn en hoe hun omstandigheden zijn. Hij weet dus, punt 1, wie ze zijn, waar ze zijn, maar hij weet ook hoe ze zijn. En Flavius Josephus, die iets later schreef dan Paulus, scheelt niet veel hoor, maar die iets later schreef dan Paulus, wist het ook en vertelde het ons ook. Om over andere historische schrijvers dan maar te zwijgen. Of Maria dit wist? Ik denk het wel. Bovendien, als in de Bijbel het Nieuwe Testament wordt geschreven over de positie van de gemeente, ook juist en vooral de positie van de gemeente in relatie tot, dan wel tegenover, het Jodendom, wordt er uitgebreid verwezen naar oudtestamentische profetieën die nagaande. Ik heb het over met name Romeinen 9 tot en met 11. En het zal toch niet zo zijn dat Paulus de enige was die dat kende of wist. Wat Paulus moeite mee had, was dat die dingen in zijn dagen inderdaad actueel waren. En dat het Joodse volk op een zijspoor gezet was, om het dan maar eenvoudig te zeggen. Maar op de vraag, heeft God zijn volk verstoten, antwoordt hij zonder enige aarzeling, Volstrekt niet. Dat zij verre, terwijl wij er nog over moeten nadenken vandaag, hè, heeft God zijn volk verstoten. Dat komt er meteen, hè. Het is maar wat je daaronder verstaat. Ja, daar gaan we al. Ja, het is zo, het is maar wat je eronder verstaat. Maar ik bedoel, Paulus aarzelt niet. Hij zegt, nee, natuurlijk niet, want er staat en er staat en daar staat en zus staat en Mozes en Jesaja en Hosea en Jeremia. Hij citeert ze achter elkaar allemaal. Hij zegt, staat het toch gewoon? En ik zou niet weten waarom iemand als Maria en later ook iemand als Simeon en inderdaad Anna in hoofdstuk 2 van Lucas daar niet van op de hoogte zijn van dat soort zaken. Verbaast mij altijd over dat Simeon zegt, nou heb ik de zaligmaker en dus de zaligheid gezien, nou kan ik rustig sterven. Het lijkt me toch niet zo voor de hand te liggen. Je zou denken dat hij zegt, wat jammer nou, nou is hij er. Maar ja, dan ben ik toch nog te vroeg. Want ja, want ik ga het niet meer meemaken tegen de tijd dat het kind volwassen is. Ben ik overleden, wat jammer nou. Maar hij zegt het tegenovergestelde. Hij zegt, nu laat ge Heer uw knecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Ik denk dat de man heel goed begrepen had, en dat blijkt ook uit zijn woorden trouwens, die hij uitspreekt, dat de man heel goed begrepen had dat het echt nog lang niet de tijd was van de openbaring van het koninkrijk van de Messias. Ja, het blijkt uit zijn woorden. En als hij dat kan zeggen, waarom zou Maria dat dan niet kunnen? Ik denk dat ze dat geweten heeft. Zou eerst anders gaan. Zou eerst naar de heidenen gaan. Het Oude Testament is daar duidelijk genoeg over. Los van dat dat dan specifiek Jozef en Efraïm betreft. Zou eerst naar de heidenen gaan. En pas na verloop van tijd zou het terechtkomen bij Juda. En dat is wat je overal proeft. Alleen het zijn dingen waar wij overheen lezen. In de eerste plaats omdat het ons gewoonlijk geen bal interesseert. En in de tweede plaats, als we dit soort dingen lezen, dan loopt het tegen kerstfeest, is het rondom kerst, en dan willen we romantische verhalen horen. En wat er dan echt staat, dringt helaas niet meer tot ons door. Nou goed, meer daarover uiteraard de volgende keer. En dan wordt er eindelijk iemand geboren. We wachten wel langer dan 9 maanden op, of niet? Nou goed. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de zaligheid die ons geschied is en voor het eeuwig leven dat ons deel geworden is. Wij danken u dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, waarover ook de oudtestamentische profeten geprofeteerd hebben. Over de zaligheid aan ons geschied. Wij danken u ook dat wij vanmorgen opnieuw dit woord mochten openen. En mogen zien hoe, wat er ook gebeurt in de loop van de heilsgeschiedenis, u hebt het voorzegd in uw woord. U kondigt het tevoren aan, zodat wij niet in onzekerheid verkeren, maar integendeel uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom dat u ons verlost hebt van ons eigen verleden als zondaren en wellicht levend onder de wet. En dat u ons een toekomst gegeven hebt die voor ons levend geworden is. Een levende hoop. Een hoop, een toekomstverwachting die ons leven van alle dag bepaalt. En daarom danken we u dat we ons bezig mogen houden met uw woord. Opdat dat woord in onze harten geplant zou worden. Opdat wij u zouden leren kennen. Daarmee weliswaar steeds meer vreemdelingen en bijwoners worden voor de wereld die de onze niet is, maar anderszins dat we steeds meer ons bewust mogen zijn van wie wij in Christus geworden zijn. Met een hemelse roeping, een hemelse erfenis, gemaakt tot koningen en priesters en in afwachting van die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom voor deze rijkdom die voortkomt uit uw genade alleen. En we dragen daarom ook onszelf
aan u op en vragen u, vader, wees u ons nabij. Met uw kracht, met uw genade, opdat uw kracht in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.